Vorige week mochten we spreken over de vernedering van Jozef. En vanmorgen gaan we spreken over de verhoging van Jozef. Gaan we gedeelte lezen uit Genesis. Als eerste Genesis 41, vers 37 tot 45. Genesis 41, vers 37. Daar staat het volgende geschreven. Dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn dienaren. En Farao zeide tot zijn dienaren: zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man in wie de geest Gods is? En Farao zeide tot Jozef: aangezien God u in dit alles bekendgemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Voort zei de farao tot Jozef: zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte. Daarop trok farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. En hij bekleedde hem met linnen klederen en hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had en men riep voor hem uit: eerbied! Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. Ook zei de farao tot Jozef: ik ben farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. En farao noemde Jozef Safanat Paneach. En hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. Dan gaan we vervolgens naar vers 53 van hetzelfde hoofdstuk. Vers 53 van hoofdstuk 41, daar staat het volgende. Toen de 7 jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest was, verstreken waren, begonnen de 7 jaren van de hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had: in alle landen was hongersnood, maar in het gehele land Egypte was brood. Toen het gehele land Egypte honger leed en het volk tot farao om brood riep, zei de farao tot alle Egyptenaren: ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde. En dan hoofdstuk 47, vanaf vers 13. Tot en met 26. Daar staat: er was nu in het gehele land geen brood, want de hongersnood was zeer zwaar. En het land Egypte en het land Kanaan raakten uitgeput ten gevolge van de honger. En Jozef zamelde al het geld in dat zich in het land Egypte en in het land Kanaan bevond, voor het koren dat men kwam kopen. En Jozef bracht het geld in farao's huis. Toen het geld uit het land Egypte en uit het land Kanaan op was, kwamen alle Egyptenaren tot Jozef en zeiden: geef ons brood. Waarom toch zouden wij voor uw ogen sterven? Want er is geen geld meer. En Jozef zeide: geeft uw vee, dan zal ik u brood geven in ruil voor uw vee, indien er geen geld meer is. Toen brachten zij hun vee tot Jozef, en Jozef gaf hen brood in ruil voor de paarden, het kleinvee, het rundvee en de ezels, en hij voorzag hen in dat jaar van brood in ruil voor al hun vee. Toen dat jaar ten einde was, kwamen zij tot hem in het tweede jaar en zeiden tot hem: wij zullen het voor u, mijn heer, niet verhelen, dat nu het geld op is en onze veestapel aan mijn heer is gekomen, er voor mijn heer niets anders overblijft dan ons lichaam en onze grond. Waarom zouden wij voor uw ogen sterven en zou onze grond verkommeren? Koop ons en onze grond in ruil voor brood, En wij en onze grond zullen farao dienstbaar zijn. Geef ons dan zaad, opdat wij leven en niet sterven, en opdat de grond niet woest worden. Toen kocht Jozef al de grond der Egyptenaren voor farao, want de Egyptenaren verkochten ieder zijn akker, omdat de honger hun te sterk werd. Zo kwam het land aan farao. En wat het volk aangaat, dat maakte hij dienstbaar van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde. Allen die grond, alleen de grond, de priesters kocht hij niet, want de priesters hadden vaste inkomsten van farao en ze leefden van een vaste inkomsten die farao gegeven had. Daarom verkochten zij hun grond niet. En Jozef zeide tot het volk, zie, ik heb heden u en uw grond voor farao gekocht. Zie, hier is zaad voor u, opdat gij de grond kunt bezaaien. Maar van de opbrengst zult gij een vijfde deel aan farao geven, en vier delen zullen voor u zijn tot zaad voor de akker, en tot voedsel voor u en voor hen die in uw huizen zijn, en tot spijzen voor uw kinderen. Toen zeiden zij, ge hebt ons in het leven behouden. Mogen wij de genegenheid van mijn Heer winnen, dan zullen wij farao dienstbaar zijn. En Jozef maakte tot een inzetting tot op de huidige dag met betrekking tot het grondbezit in Egypte, dat farao daarvan een vijfde deel zou hebben, alleen de grond der priesters kwam niet aan farao. Jozef, de vorige keer hebben we gezien dat Jozef betekent de Heere of Yahweh heeft toegevoegd. Dan hebben we stilgestaan, uitvoerig, bij de verbanden die er liggen in Gods woord, Genesis 1, ten opzichte van de zeven perioden, economieën, huishoudingen, bedelingen, maar net hoe je dat wilt zeggen. En vervolgens ook met het boek Genesis. Nou, het laatste stukje, zeg maar, daar staan we vandaag bij stil. En dat is eigenlijk de periode van Jacob, zou je kunnen zeggen. Want dit is immers de geschiedenis van Jacob, die alles te maken heeft met de zesde dag, de schepping van de mens, het vruchtbaar worden, de tijdperk, bedeling van de volheid der tijden, wat begint nadat de gemeente wordt weggerukt van deze aarde, en dat dan vervolgens gelijk staat met de tijd van Jacobs benauwdheid, op de 70ste jaarweek van Daniel, Daniel 9, of de tijd van de grote verdrukking. Dat is niet een kleine verdrukking, maar dat is de grote verdrukking. En verdrukking zoals er nooit is geweest op deze aarde en ook nooit meer zal zijn. En dan daarna komt de Heer Jezus terug op aarde en gaat zijn koninkrijk oprichten. Dan komt de aarde tot rust, dat is dan ook de zevende dag. En dat heeft ook alles te maken met Jozef. Maar we zullen zien dat die overgang van het een naar het ander, dat niet zonder slag of stoot gaat. Want vooral die tijd, want dat is waar Jozef zeg maar naar voren komt, is dat daar een tijd is van welvaart, 7 jaar welvaart, opbrengst, ongekend, nog nooit zo fantastisch geweest als dan, maar vervolgens dat daar een tijd komt van 7 jaar van grote hongersnood. En die hongersnood zullen we zometeen uitvoerig bij stilstaan. De geschiedenis, de vorige keer hebben we daarbij stilgestaan, dat Jozef gevangen werd genomen door zijn broers, werd verkocht als slaaf en daar uiteindelijk in de gevangenis terechtkomt. Jozef is 13 jaar, heeft hij eigenlijk doorgebracht vanaf het moment dat hij verkocht werd door zijn broers en dat hij hier tevoorschijn komt of voor farao verschijnt. Want dat kunnen we lezen in Genesis 41 vers 46, daar staat, Jozef was 30 jaar oud toen hij voor farao de koning van Egypte stond. Er zijn meer dan 100 verwijzingen in het leven van Jozef te ontdekken die wijzen naar de persoon van de Heer Jezus Christus. En het jaar 30, dat lezen we ook van de Heer Jezus. Hij was ongeveer 30 jaar dat hij ging optreden. Om er even één ding te noemen. Jozef zat in de gevangenis. Jozef had daar twee onderdanen van Farao in de gevangenis gehad. De schenker en de bakker hadden alle twee dromen. En na verloop van jaren, na verloop van twee volle jaren, lezen we in Genesis 41 vers 1, krijgt Farao twee dromen. Hier staan ze even uitgebeeld. Een droom van de aren en vervolgens die koeien. Of eerst was het daar die koeien, hè, die zeven koeien die mooi en schitterend waren, die uit de Nijl kwamen. En vervolgens waren daar de magere koeien die er niet uitzagen. En die aten die koeien op en er was niets meer van die vette koeien terug te vinden. En dan vervolgens nog een droom. Dat er zeven dikke en mooie aren waren, die schoten op. En toen kwamen er zeven dunne, door de oostenwind verzengde aren. En die verslonden die vette aren en er bleef niets van over. En toen was het, wie kan dit nu uitleggen? Want dat het iets te betekenen had, dat was duidelijk. En vervolgens was het dat die schenker, waar Jozef de droom had uitgelegd, jij zult verhoogd worden, je zult je positie weer terugkrijgen bij de farao, dat hij na twee jaar eindelijk wakker werd en begreep van, hé, maar daar was iemand in die gevangenis waar ik ingezeten heb en die heeft een droom uitgelegd en dat is precies uitgekomen zoals hij heeft gezegd. Want hij had ook de uitleg van de droom van de bakker gehoord, dat de bakker na drie dagen gedood zou worden. En ook dat is letterlijk uitgekomen. En dan staat er in vers 14 van Genesis 41. Toen ontbood Farao Jozef en ze haalden hem ijlings uit de kerker. Men schoor hem, gaf hem andere klederen en hij kwam bij Farao. Nou, vervolgens worden de twee dromen aan Jozef verteld. En Jozef mag dan die uitleg geven van die twee dromen. Vers 29 staat dat Jozef uitlegt, zie er komen zeven jaren waarin grote overvloed in het land Egypte wezen zal. Daarna zullen zeven jaren van hongersnood aanbreken, dan zal al de overvloed in het land Egypte vergeten zijn en de honger het land verteren. Van de overvloed zal men daarna in het land niets meer merken. Vanwege die honger, want die zal zeer zwaar zijn. Nou, omdat die droom er twee keer is geweest, zegt Jozef ook, vers 32, dat de droom tot tweemaal toe aan Farao herhaald is, wil zeggen dat de zaak bij God vaststaat en dat God die haastig zal volbrengen. Dingen die vaststaan. Als je vervolgens gaat kijken in het boek Genesis hoe dat met die hongersnoden is, dan is het wel frappant dat de eerste keer dat we lezen over de hongersnood, dat het bij Abraham is. In Genesis 12 vers 10 er staat, toen er hongersnood in het land uitbrak, trok Abraham naar Egypte, om daar als vreemdeling te vertoeven, want de hongersnood was zwaar in het land. Dus het was geen onbekend verschijnsel dat er een zware hongersnood was. Dan in Genesis 26 vers 1, daar staat, eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood die er geweest was in de dagen van Abraham, en Isaac ging naar Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Want als je denkt aan honger, de hongersnood, waar is er dan gebrek aan? Aan brood. Als we dat vervolgens gaan toepassen op datgene wat de Heer Jezus heeft meegemaakt, dan lezen we in Matthäus 4, vers 1 tot 4, daar staat: toen werd Jezus naar de woestijn omhoog geleid door de geest om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam en zei tot hem: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden moeten worden. Hij antwoordde echter en zei: er staat geschreven, niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door de mond van God uitgaat. Als iemand honger heeft, dat is, je zou kunnen zeggen, een van de eerste levensbehoeften. Dat is op zich helemaal niets mis mee. Maar het bijzondere wat de Heer Jezus daarvan zegt: als je gegeten hebt, daarna krijg je weer trek, om zo maar te zeggen. Maar waar gaat het nou werkelijk om? Dat brood wat de Heer Jezus geeft. Want wat zegt de Heer Jezus in Johannes 6, vers 35? Jezus zei tot hen: ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. De ware Jozef. Want Jozef, die krijgt een geweldige taak daar in Egypte, om dat koren op te slaan en uiteindelijk de mensen daardoor te voeden. Maar bij de Heer Jezus gaat dat nog veel verder. Want dan blijft het niet alleen van: je krijgt wat van mij te eten. Nee, dit brood wat hij geeft, daar krijg je nooit meer honger van. En als je in de Heer Jezus gelooft, zal je nooit meer dorst hebben. Dat heeft eeuwigheidswaarde. De woorden die de Heer Jezus spreekt. En ook als daar de duivel komt bij de Heer Jezus om te verzoeken, want dit was de eerste van de drie verzoekingen bij de Heer Jezus, daar zegt die duivel zo slim, nou, we hebben er vanmorgen ook al even over gelezen in Genesis 3, hoe listig de duivel is, dat hij alles verdraait, alles precies net anders vertelt dan dat de werkelijkheid is. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus van: zorg er nou voor dat gewoon die stenen broden worden. Kon de Heer Jezus dat niet doen? Hij is het brood des levens. Geen enkel probleem. Maar wat zegt de Heer Jezus? En dat is zo fantastisch, zo mooi. Er staat geschreven: niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door de mond van God uitgaat. Gods woord is aan ons gegeven. Nemen we dat tot ons? Is dat een vaststaand iets in ons leven? Ik was daar aan het zoeken op internet en op een gegeven moment kom ik daar een top 10 tegen van de grootste hongersnoden op dit moment, of de grootste hongersnoden die op dit moment bekend zijn. Nou, de top 10... De tiende plaats staat Ratputana, een hongersnood in 1869, 1,5 miljoen doden. Nou, zo wordt een heleboel genoemd. En op nummer 1 staat de grote Chinese hongersnood 1959 tot 1961, 15 miljoen doden. En een miljoen is met 6 nullen, hè? Dus dat is een echt een heleboel. Als je zegt 15 miljoen, ja, je kunt ook 1 zeggen. Dit is een getal. Maar als je dat probeert te bedenken, ik zal er zo op terugkomen, dat is nogal wat. Daar stond bij: dit is misschien wel de meest verwoestende ramp van het land ooit geweest. Overheidsstatistieken schatten het aantal doden op 15 miljoen. Niet-officiële schattingen suggereren echter het dodental tussen de 20 en de 43 miljoen. Nou, wat waren de oorzaken daarvan? Oorzaken van de hongersnood waren onder andere meer radicale hervormingen in de landbouwsector door de overheid. Dit naast economisch wanbeheer, ongunstige weersomstandigheden en sociale druk. Want als we dat vervolgens profetisch gaan duiden, dan komen we bij een paard in Openbaring 6. Laten we dat maar even gaan lezen. Openbaring 6, nadat de Heer Jezus de boekrol heeft aangenomen en hij vervolgens die een van de zegels gaat verbreken, dan komen daar in eerste instantie vier paarden tevoorschijn. En als het vierde zegel wordt verbroken, in vers 7 staat dat van Openbaring 6, staat, en toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom! En ik zag en zie een vaal paard. Bleekgroen staat er eigenlijk. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En het dodenrijk volgde achter hem. En er werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden. Met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat staat in Ezechiël 14 vers 21. Daar staat, maar zo heeft hij ook gezegd, mijn Heer, de ene, Yahweh, al zal ik mijn vier kwaadaardigste gerichten, zwaard, honger, kwaadaardig wild leven en de pest naar Jeruzalem zenden, om mens en dier uit haar weg te maaien. Vier oordelen van God zullen over deze aarde worden uitgestort. En dan lees je er heel makkelijk overheen, maar daar staat, en er werd macht gegeven over het vierde deel der aarde te doden. Hoeveel mensen zijn er op dit moment? Nou, als je dat gaat nakijken, dan zie je die teller maar oplopen. Maar het is bijna 8 miljard mensen wonen op deze aarde. 7,966782950, om precies te zijn. Op dat moment dat ik het las. Stel nu de situatie dat er 0,9 miljard mensen worden opgenomen bij de opname van de gemeente. Dan blijven er nog 7 miljard mensen over. En een vierde deel daarvan is 1,75 miljard mensen die worden gedood. Het zijn allemaal getallen, dus vaak hebben we niet zoveel daarmee. Zeggen van ja, dat zijn allemaal zoveel nullen voor de komma, dan heb je geen enkel begrip er meer van. Op het moment dat ik dit voorbereidde, waren er in Nederland 17,590,672 afgerond. 17,6 miljoen inwoners hier in Nederland. Dat betekent, als je dat even vergelijkt, dat er 100 keer de bevolking van Nederland weggevaagd wordt. 100 keer! Door het oordeel wat met het vierde paard er zal zijn. Voor alle duidelijkheid, dit paard komt niet eerder tevoorschijn nadat de gemeente is weggerukt van deze aarde. Dit zijn getallen en aantallen, als je erover nadenkt, dan gaat het je duizelen. Je kunt je daar geen voorstelling van maken. Zie ook vaak als een verhaal verteld wordt, gaat het over één persoon. Bij één persoon, daar heb je iets mee, daar kun je mee identificeren. Maar als je over zulke soort getallen gaat spreken, dan gaat het aan alle kanten duizelen zeggen, ja, maar dat zijn zulke aantallen. En denk ook maar aan de gevolgen die dat heeft, hè. Als we vervolgens even terugkeren naar Genesis 41, het gedeelte wat we gelezen hebben vanaf vers 37, dan staat er in vers 41 van hoofdstuk 41, voort zei de farao tot Jozef, zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte. Wat een verandering, Jozef, die als slaaf was verkocht, die in een gevangenis zat, zijn taak trouw deed. Zo de mooiste staat, de Heer was met hem. Hier staat hij voor de farao. En hij geeft de farao adviezen van met zoveel wijsheid. En met zulke details, dat farao gelijk in de gaten heeft. Maar dit is iemand, zo bijzonder, die geeft een oplossing. Want ik weet niet hoe het met u gaat, als je problemen tegenkomt in je leven, dan kun je gaan kijken naar het probleem. Maar je kunt ook zeggen van wat is de oplossing? Dan noemen ze oplossingsgericht zijn. Nou, en Jozef is oplossingsgericht, want hij heeft de oplossing voor datgene wat er gaat gebeuren. Hier lezen we van de verhoging van Jozef. Die gesteld wordt van het ene moment op het andere moment tot de belangrijkste, bijna de belangrijkste persoon van heel Egypte. En ik vond het zo mooi wat er stond in vers 44, er staat, ook zei de farao tot Jozef, ik ben farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. Kent u zo iemand? Dat je eerst even moet vragen, mag je je hand in de hoogte doen? Is dat niet een hele bijzondere uitspraak? Maar om er aan te geven hoe belangrijk Jozef was geworden. Want wat doet de farao? Dat staat in vers 42. Daarop trok farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij bekleedde hem met linnen klederen en hij hing een gouden keten om zijn hals. De vorige keer hebben we al gezien hoe bijzonder dat is als je steeds spreekt over die kleding van Jozef. Want voordat hij voor de farao komt, dan wordt hij ook helemaal opgeknapt om zo maar te zeggen. Hij wordt geschoren, ze gaven hem nieuwe klederen en dan hier lezen we weer dat hij bekleed werd met linnen klederen. Die kleding van Jozef, dat is echt heel bijzonder. Als we vervolgens gaan denken aan de persoon van de Heer Jezus Christus. Zijn vernedering, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Dan hebben we ook Filippenzen 2 gelezen. Maar in vers 9 van Filippenzen 2 staat, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam geschonken die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Wat een moment zal dat zijn. Elke tong zal dat belijden. Hebt u uw knieën al gebogen voor de Heer Jezus? Hebt u dat niet gedaan, nog, zeggen, doe het dan zo snel mogelijk, doe het direct. Want er zal een moment komen dat iedereen, gelovig, ongelovig, zijn knie zal moeten buigen voor de Heer Jezus. Zoals Jozef daar in Egypte verhoogd werd tot de belangrijkste, bijna de belangrijkste persoon. Zo is de Heer Jezus de allerbelangrijkste persoon. Voor hem mogen we onze knieën buigen. Wat gaat er dan vervolgens gebeuren? Daar staat dan in vers 45 van Genesis 41, daar staat en farao noemde Jozef Safenat Paneach. En hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. Safanat Paanea. De wordt vertaald met schatkamer van de glorierijke rest. Anderen vertalen dat als volgt. Een onthuller van geheimen. Of de man aan wie geheimen worden onthuld. Die naam wordt gegeven aan Jozef om zijn nieuwe status, die farao hem heeft gegeven, tot uitdrukking te brengen. Hij krijgt dan een vrouw, Asnat, uit de priestelijke familie van On. Dat is een stad die in het centrum van de zonaanbidding was, 7 mijl ten noorden van Cairo, ook wel bekend als Heliopolis. Dat is allemaal verder niet zo interessant. Maar wel dat hij dus een nieuwe naam krijgt. Want wat gaat er gebeuren nadat de oordelen over deze aarde zijn uitgestort? Dan komt de Heer Jezus als koning der koningen en Heer der heren terug naar deze aarde. Dat kunnen we lezen in Openbaring 19, vers 11 tot 13. Laten we dat maar even opzoeken. Zo zie je ook dat het boek Genesis en het boek Openbaring alles met elkaar te maken hebben. Hè? De vorige keer al gezegd, dat zijn de boeken die het meest aangevallen worden door de tegenstander, de duivel. Openbaring 19 vers 11, daar staat, en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij valt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was en zijn naam is genoemd het Woord Gods. Een nieuwe naam. Hier wordt hij genoemd. En als eerste staat daar getrouw en waarachtig. Vervolgens staat er zijn naam, die niemand weet dan hij zelf. En dan als derde staat er zijn naam is genoemd het Woord Gods. Jozef kreeg een nieuwe naam. De Heer Jezus, als hij terugkomt om zijn koninkrijk op te richten op deze aarde, wordt bekend onder die naam. Wist u dat iedere overwinnaar ook een nieuwe naam krijgt? Openbaring 2 vers 17 zegt, wie overwint, die zal ik geven van het verborgen manna, en ik zal hem een witte steen geven, en op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Dus de naam die je nu hebt, is bekend, maar hij krijgt een nieuwe naam. Als we bij hem zijn, zullen we een nieuwe naam krijgen. Als we even terugkeren naar Genesis 41... vers 34. Daar staat farao, dat is het advies wat Jozef geeft aan farao. Farao doe ook dit. Hij stelde opzichters over het land aan en heffen van het land Egypte een vijfde in de 7 jaren van overvloed. Nou, ik weet niet als u iets van het belastingrecht weet, maar een tarief van 20% is toch een fantastisch tarief. Bijna alle belastingheffingen zijn meer dan dat. Nu zijn er mensen die zeggen van ja, dat verhaal van farao, dat zal allemaal wel. En er zijn ook zogeheten Egyptologen die daar heel veel onderzoek naar hebben gedaan. Gaan graven in de grond, om zo maar te zeggen, om te kijken van wat is er nu te vinden van de geschiedenis van Jozef in Egypte. Vervolgens willen we gaan stilstaan bij hetgeen wat staat in Genesis 47. De uitwerking zou je kunnen zeggen van wat doet Jozef daar nu op het moment dat die hongersnood daar geweldig groot wordt. Als eerste vers 13 en 14, dan lees ik even voor uit de Statenvertaling. Er staat, en er was geen brood in het ganse land, want de honger was zeer zwaar. Zodat het land van Egypte en het land Kanaan raasden vanwege dien honger. Toen verzamelde Jozef al het geld dat in Egypteland en in het land Kanaan gevonden werd, voor het koren dat zij kochten. En Jozef bracht dat geld in Farao's huis. We zien drie fasen waarin dat gebeurt. Want je ziet het langzaam maar zeker, alles wat je bezit, wordt opgegeven voor eten. En voor alle duidelijkheid, wat Jozef doet, was ten goede van de bevolking. Maar als we gaan nadenken over onze huidige periode van tijd waarin we lezen. Hoe staat dat met ons geldsysteem? Nou, als je daar een beetje verstand van hebt, dan weet je dat ons geldsysteem, het economisch systeem, de banken, dat er niet best voor staat. Alles moet digitaal. Contant geld kan niet meer. Cryptocurrency moet ook geregistreerd worden. Ik hoorde zelfs dat als je straks bonnen gaat uitgeven, zoals we hier in de winkel doen, dan moet je gaan noteren van wie is de persoon aan wie die bon wordt gegeven. Dus om maar even aan te geven van waar is men mee bezig? Men wil een totale grip krijgen over het hele geldwezen. Het zal in eerste instantie natuurlijk op zeer veel weerstand stuiten. Ik heb in de vakantie een boek gelezen, dat heette Lawlessness, of wetteloosheid, de oorlog in de eindtijd tegen de geest van de antichrist. En die haalde deze geschiedenis aan, dus dat was ook de aanleiding eigenlijk om deze twee predikingen te doen, van wat gebeurde daar nu ten tijde van Jozef? En hoe zal dat gaan plaatsvinden in de tijd die gaat komen nadat de gemeente wordt weggerukt? Want al de voortekenen, om zo maar te zeggen, die er zullen plaatsvinden, die zijn op dit moment werkzaam. Het bankensysteem, ja, wat moet je daarvoor zeggen? Vroeger zei ik altijd, er zijn twee dingen die betrouwbaar zijn. Dat is de belastingsysteem, de belastingen, om zo maar te zeggen. Of de belastingdienst, laat ik het zo zeggen. En het bankensysteem. Alle twee durf ik niet meer te beweren. De belastingdienst, er is de ene en het andere zaak is aan de orde. Het is zelfs zo extreem dat de overheid een boete heeft uitgegeven aan de belastingdienst. We zeggen, rare, dat moet het toch ook niet worden in dit land. Dat je aan jezelf een boete moet gaan betalen. Want wie is de uitvoerder van het beleid van de overheid? Dat is de belastingdienst. Maar ook het bankenstelsel. Vroeger was het, want vroeger werd alles contant betaald. Ik weet dat nog van mijn vader, als die geld mocht betalen aan zijn medewerkers. Dat werd allemaal in loonzakjes gedaan. En ja, dat moest toch maar anders, want dat was al veel makkelijker. En tegenwoordig is het al zo, van als je een loonstrookje krijgt, daar moet je banknummer op staan. Dat is een wettelijke verplichting. Doe je dat niet, ben je een overtreding. Al het geld, als daar een streep door wordt gezet, ze noemen dat, ik kom er zo even op terug, de total reset, een totale reset van alle gelden. En dat kan men met één druk op de knop hoor. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Alles staat immers digitaal. En als ze zeggen van, en nu drukken we op, zoals de computer zeggen, Ctrl-Alt-Delete, dan is alles in één keer teruggebracht naar nul. Want wat is de volgende stap? Dat lezen we in vers 15 tot 17. Daar staat, toen het geld uit het land Egypte en uit het land Canaan op was, kwamen alle Egyptenaren tot Jozef en zeiden, geef ons brood. Waarom toch zouden wij voor uw ogen sterven? Want er is geen geld meer. En Jozef zeide, geef uw vee en dan zal ik u brood geven in ruil voor uw vee, indien er geen geld meer is. Toen brachten zij hun vee tot Jozef en Jozef gaf hun brood in ruil voor de paarden, het kleinvee, het rundvee en de ezels en hij voorzag hen in dat jaar van brood in ruil voor al hun vee. De tweede fase zou je kunnen zeggen. Alles waar je iets mee kunt, en je zou kunnen zeggen, in die tijd was men daarvan afhankelijk, was zelfs de grootste bron van hun inkomsten, wordt afgenomen. Je mag dat vergelijken met de huidige situatie, de industrieën die er zijn, de winkels, het hele transportsysteem, want ezels zorgden natuurlijk voor het transport. Ze hadden nog geen vrachtauto's toen in die tijd natuurlijk, maar wel vervoer was er. En als je dat inlevert, wat blijft er dan nog over? Je mag lopen. Dat is het enige wat je nog kunt. Het vee wordt afgenomen. Nou, er staat dat ook niet gigantisch ter discussie op dit moment. Met allerlei mooie verhalen over de CO2-uitstoot en al die zaken. Daar zal ik niet veel over zeggen, maar mooi om zelf invullen van... Ja, waar gaat dat naartoe? Onder de dwang, laat ik dat zomaar zeggen, van het milieu is bepalend en daar moeten we wat aan doen. Alsof Nederland als klein landje de hele milieuproblematiek kan oplossen. Maar goed, dat even daar gelaten. Dan staat er in Genesis 47 vers 18 tot 20, want je kunt je voorstellen, het is 7 jaar achter elkaar is daar helemaal niets. Geen enkele opbrengst. Je zou kunnen zeggen, de winkels zijn leeg. Nou, we hebben al eens een keer wat stakingen gehad hier en daar. En toen was het al van, de voedselvoorziening komt lastig. Er zijn de schappen zijn leeg. Jongens, allemaal niet best. Maar dan moet je voorstellen, er is helemaal niets. Helemaal niets. Want er staat dan in vers 18 van hoofdstuk 47. Toen dat jaar ten einde was, kwamen ze tot hem in het tweede jaar en zeiden tot hem, wij zullen het voor mijn heer niet verhelen. Dat nu het geld op is en onze veestapel aan mijn heer is gekomen, er voor mijn heer niets anders overblijft dan ons lichaam en onze grond. Waarom zouden wij voor uw ogen sterven en zou onze grond verkommeren? Koop ons en onze grond in ruil voor brood. En wij en onze grond zullen farao dienstbaar zijn. Geef ons naar zaad, opdat wij leven en niet sterven. En opdat de grond niet woest worden. Toen kocht Jozef al de grond der Egyptenaren voor farao, want de Egyptenaren verkochten ieder zijn akker, omdat de honger hun te sterk werd. Zo kwam het land aan farao. Nou, hier zie je een mooi stukje land. Ik heb geen idee van wie het nu is. Maar daar in die tijd was alles een farao. Alles werd verkocht aan farao. Jozef was rechtvaardig. Alleen maar met goede bedoelingen. Maar wat er dan vervolgens staat, in vers 21 er staat, en wat het volk aangaat, dat maakte hij dienstbaar van het ene einde van het gebied van Egypte tot aan het andere einde. Het enige wat je nog bezat was je lichaam. Positief. Maar stel nu voor dat dat negatief wordt gebruikt. Want als we kijken naar zo'n uitspraak, ik heb het even vertaald in het Nederlands, maar in het Engels staat, you own nothing and you'll be happy about it. Je zult niets bezitten en je zult daar blij mee zijn. Dat zegt meneer Klaus Schwab, het hoofd van World Economic Forum. Die hebben een agenda opgesteld, 2030, 2030 heet dat. En die zegt eigenlijk precies wat we hier lezen. Alles moet je inleveren. Je zult niets meer hebben. Eigen bezittingen, zet er bij streep door. En toch zul je blij zijn, zegt hij. Nou, als je daar een beetje logisch over nadenkt, zeggen van die man die is stapelgek. Hoe kun je nu alles kwijt zijn en dan nog blij zijn dat je niets meer bezit? Dat geeft dus aan dat we nu leven in een periode van tijd dat men extreme dingen door gaat voeren op allerlei gebieden. We zitten er middenin. Er is geen ontkomen meer aan, zou je kunnen zeggen. De total reset, zoals we het noemen, alles wordt je afgenomen. We zijn heel dichtbij bij datgene wat in Openbaring 13 naar voren wordt gebracht. Daar staat in vers 15 tot 17, en hem werd gegeven, die valse profeet, aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Een totale boycott van ieder mens op deze wereld is dan een feit. En dan is het niet alleen meer van, je kunt met je lichaam nog arbeid verrichten. Je moet je met dat systeem identificeren. En daar zie je ook dat geestelijke wat erachter zit, de aanbidding van de duivel. Zoals de duivel wat we gelezen hebben, de Heer Jezus verzocht in de woestijn. 3 keer. Zo wordt de mensheid voor de keuze gesteld, wie wil je dienen? En op het moment, zoals we dat op dit moment in Nederland hebben, zou je zeggen van dat valt allemaal nog wel mee. Maar dan gaan we even terug naar dat plaatje. Je hebt geen geld meer, je hebt geen vee meer, je hebt geen land meer, je huizen zijn niet meer van jou. Alles wat in je huis staat is niet meer van jou. Dan moet je in je goede schoenen staan, om zo maar te zeggen, om te kunnen doorzien wat er dan aan de hand is. Want het betekent, zodra dat de mens dat teken zal aannemen, denkt men dat men het beste doet wat je kunt doen, maar het is het eeuwig verderf. Dat moment, die verschrikkelijke keuze die de mens moet maken, staat voor de deur. Gelukkig, voordat dat gaat gebeuren, zullen wij bij hem zijn. Daar wil ik ook mee afsluiten, want hier kun je een beetje depressiever worden van dit verhaal. Maar dat is helaas de realiteit van dit moment. Daar, als je dat niet in de gaten hebt, dan snap je niet in wat voor tijd je leeft. En dan sommigen zeggen van ja, die opname van de gemeente, dat is dan een ontsnappingstheorie. Ja, dat, wij ontsnappen inderdaad ergens aan. Maar wij zullen lezen wat in 1 Thessalonicenzen 4 staat. En daarna, dan komt de koning der koningen. Maar daar zit nog weer een periode van tijd tussen. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 13, daar staat, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapend zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij, levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. En let nu op wat er staat. Want de Heren zelf. De mensen die zeggen van ja, dat is maar een theorie en het is maar dit, het is maar dat. En de grootste mogelijke dwaling die er bestaat, wat er allemaal niet voor gezegd. Maar het is niet dat wij dat doen, dat we zeggen wij gaan nu de Heer tegemoet in de lucht. Het is de actie gaat van de Heere zelf uit. Want de Heere zelf zal op een teken, een commando, en je zou kunnen zeggen van een commando zoals geef acht, of bijbels vertaald, klimt hierheen op. En het is een roepen van een aartsengel. En dus bij het geklank eender bazuin Gods zal de Heere nederdalen van de hemel. Let op, het is de actie van de Heer zelf. Zal nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, weggerukt worden, het Griekse woord harpazo, weggerukt worden. Het is de Heere immers die het doet, die rukt ons van deze aarde weg. En wat gebeurt er dan? We gaan de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Altijd met de Heer. Hebt u uw knieën gebogen voor de Heer Jezus? Dan bent u erbij. Dan is dit de werkelijkheid op het moment dat de Heer Jezus dat commando geeft. Klimt hierin op. En dan gaat het in een oogwenk. De twinkeling of een eye, het knipperen van het oog. In een atoom destijds zullen we bij hem zijn. Want je kunt stilstaan bij al die ellende die gaat hier gebeuren over deze aarde. En vooral de duidelijkheid, daar wil je echt niet bij zijn. We leven nog in deze tijd van de genade. Maar hoe lang nog? Maar wat een hoop, wat een verwachting, wat een uitzicht hebben we in de persoon van de Heere Jezus Christus. En in vers 18 staat, vertroost elkander dus met deze woorden. Ja, de NBG heeft een ander woordje, maar er staat elkaar vertroosten. En dat is fantastisch om daar ook mee af te sluiten. Elkaar te vertroosten met die geweldige hoop en verwachting die we in hem mogen hebben. Want de Heere zelf. Amen.